Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst zingend voort door het zingen van Psalm 30, daarvan het derde en vierde vers. Psalm 30, vers 3, psalm zingt Gods gunstgenoten geeft en ook het vierde perst eens de bittere tegenspoed 3 en 4 van Psalm 30. Ook vanmorgen gaan we het geloof belijden en we doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En na het amen zingen wij belijdend Psalm 33 vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33 vers 10. En in ieder van u die belijden dan met mij in het hart, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt. één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden. Heere, tot u komen wij, als gemeente naar uw naam genoemd, vanmorgen opnieuw samengekomen, om zo te zeggen bij u onderdak, om ons opnieuw te laten aanspreken en te laten aanraken. En Heere, wij danken u dat we allemaal wakker mochten worden, dat we ons in gereedheid konden brengen om de tocht ook naar de kerk te ondernemen. We danken u dat u ons daarvoor de redelijke gezondheid geeft en ook de kracht, maar ook voor het feit dat u ons ook deze dagen het leven dat we mogen leven onderbreekt. Dat u ons letterlijk stilzet, zoals ook vanmorgen, en dat u ons bepaalt bij de essentie van het geloof. Dat we daar opnieuw van mogen horen welke grote dingen, o God, u heeft gedaan. En dat u zo goed bent geweest om dat te laten opschrijven. En dat u uw geest doet wonen ook in onze gemeente, zodat die oude woorden voor ons opengaan en oplichten. En daarom, Heren, daarom valt er ook voor vanmorgen weer een hoop te verwachten. En is er ook weer een heleboel ook om te hopen op datgene wat u tot stand hebt gebracht. En dat we daarvan mogen zingen. Dat we daar juist mee mogen beginnen. Weliswaar vaak boven onszelf uit, maar dan toch. En dat we ook vanmorgen niet zijn samengekomen om over dat heilsfeit te filosoferen of het te beredeneren, maar dat we het mogen verkondigen, dat we het mogen horen en ook, Heere, dat we het gehoorzamen. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. En al hebben we al heel vaak het paasevangelie gehoord, wil geven vanmorgen dat we het mogen beluisteren, als waren we nog kinderen die het voor het eerst hoorden. Met ogen die gericht zijn en oren die gespitst zijn. Dat paasevangelie dat bewaard is tot op deze morgen. Waar zouden we op een dag als deze anders naartoe moeten om de woorden van het eeuwige leven te vernemen? Heren, al gaat het nogal eens dwars tegen onszelf in, wij hebben geen alternatief. Wij zoeken het bij u. En daarom verwachten we het ook van u. En bidden wij net als gisteren, maak ons niet beschaamd, zoals we hier zijn en thuis meeluisteren. Zegen de schriften, zegen de verkondiging, zegen datgene wat we zingen. Help ons allemaal, achter het orgel, op de preekstoel, in de kerkbank, hier en thuis. En dat we inderdaad, als andere mensen, dit Godshuis verlaten dan dat we er zijn ingekomen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar de schriften lezen. Ik heb vanmorgen 3 gedeelten, omdat we vanmorgen stilstaan bij de boodschap van de derde dag. Beginnen we op de eerste bladzij van de Bijbel, Genesis 1, een passage daaruit, om precies te zijn de versen 9 tot en met 13. Genesis 1, wat God deed op de derde scheppingsdag, bij vers 9, en God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden, en het was zo. En God noemde droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën, en God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde, en het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. Bladeren we nu door naar Hosea 6, de eerste 3 versen. Hosea 6, 1 tot en met 3. Daar vervolgen wij de lezing. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen er naar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. De laatste lezing vindt u in 1 Korinthe 15. Het grote hoofdstuk over de opstanding der doden. dat begint met de opstanding van Christus. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1 tot en met 11. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover de lezing uit de schrift. En ik heb in 1 Korinthe 15 het tweede gedeelte van vers 4 onderstreept als uitgangspunt voor de preek straks. 1 Korinthe 15 vers 4, waar Paulus dan zegt en dat hij, Christus, opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Tot zover ook de kerntekst. Vanmorgen een thematische preek, je mag het ook een leerpreek noemen, naar aanleiding van de boodschap die de Bijbel heeft over de derde dag. We gaan de Heere dienen met onze liefdegaven. De eerste collecte is voor de GZB, tweede voor instandhouding eredienst en de derde voor het kerkgebouw. We gaan ook zingen ter voorbereiding uit de preek, uit de Koningspsalm, psalm 21, daarvan het vierde en vijfde vers. Hij heeft door God van u begeerd, het onvergankelijk leven, en dat gaat dan verder in het vijfde van psalm 21, 4 en 5 van psalm 21. Vanmorgen dus de boodschap over de derde dag. Gemeente, was Goede Vrijdag zeg maar een heel publiek gebeuren, waar iedereen bij was, dat kunnen wij van Pasen niet zeggen. Want daar is niemand bij geweest. God die heeft zijn zoon toch uit het graf laten uittreden. Maar er was niemand bij. En toch, we weten het. Het bericht via die engel aan die vrouwen, dat is doorgekomen. Dat is verder gegaan op zo'n manier dat wij er vanmorgen opnieuw van horen. De berichten die zijn opgeschreven. En Paulus die heeft dat ook gedaan. Van hogerhand heeft hij het neergeschreven. Christus die is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Ja, hoe kon eigenlijk Jezus opstaan op die derde dag? Nou, Paulus die zegt het heel ontwapenend erbij. Het stond al geschreven. Het zou gaan naar de schriften. Dus wat er met Jezus zou gaan gebeuren op de derde dag, dat stond zeg maar al in de Tora. Pasen, dat is weliswaar groots. Pasen, dat is zeg maar onverklaarbaar. Maar Pasen, het was al neergeschreven. Dus het eerste dat we tegen elkaar mogen zeggen, en ik zeg het ook voor jullie jongens en meisjes, Pasen, dat was niet hocus pocus. Pasen, dat was ook geen sprookje. Pasen, dat was ook niet dat God eens een keer op één dag zijn spierballen heeft laten zien, zodat iedereen kon zien waar hij toe in staat was. Pasen, daar kun je ook niet van zeggen, nou, onze God, die heeft ook eens een keer geluk gehad. Nee, Pasen is dat God zijn woorden waarmaakt. En daar moeten wij het mee doen. Ik zal vanmorgen zeggen, zoals dat gisterenmorgen door dominee Pater is gebeurd, en gisterenmiddag door dominee Van Dam is gebeurd, ik zal vanmorgen alleen maar zeggen dat dat waar is. Dat mag u van mij verwachten. Dat is mijn taak. Dat de schriften waar zijn. Oké, dan, stapje verder. Waar staat dat dan in de schriften dat Jezus zou opstaan? Eerlijk is eerlijk, als je gaat zoeken in het Oude Testament, wordt op verschillende plaatsen gesproken over de opstanding van de Heere Jezus. Je hoort het bijvoorbeeld Petrus en Paulus zeggen in hun preken. Denk maar aan de preek van Petrus die heeft gehouden op de Pinksterdag. Dan haalt hij Psalm 16 voor het voetlicht en dan zegt hij, de heilige die zou geen ontbinding zien. En dan zegt hij nog nadrukkelijker bij, David die heeft dat niet gezegd als een poëet, maar heeft dat gezegd als een profeet. Diegene die uit zijn nageslacht zou voortkomen, de grote Davidszoon, die zou geen ontbinding zien, maar die zou worden opgewekt. En Paulus, die zegt dat ook in een van zijn preken, kun je vinden in een van de brieven, dat het zou gaan zoals God heeft gezegd in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat heden heb ik u verwekt, heb ik begrepen, dat slaat op de opstanding. En dan nog eens wat, de opgestane zelf, die had het er ook over op die eerste paasdag. Die ging die Emmausgangers achterna, die uit Jeruzalem waren weggelopen. Die hadden het gezegd, we hoopten nog zo dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Maar ja, Het is al de derde dag, hè? En toen heeft Jezus hen in de liefde tot de orde geroepen, o onverstandigen en tragen van hart. En wat deed Jezus toen? Hij begon bij Mozes in de boeken van de Tora. En hij ging naar de profeten en hij nam de psalmen erbij om de vinger erbij te leggen wie hij was en wat er met hem gebeuren zou op de derde dag. Nou ja, er zou nog meer te zeggen zijn. Hoe de schriften spreken over de opstanding van de Heere Jezus. Maar vanmorgen gaat het om die ene zin van Paulus die dan zegt, hij is ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Waar staat dat? Nou, er is één schriftplaats die oppervlakkig gezien dat lijkt te zeggen. Hebben we vanmorgen ook gelezen van het Hosea 6. Daar staat dan, hij zal ons na 2 dagen doen herleven en op de derde dag zal hij ons laten opstaan. Daar wordt dus gesproken over een opstanding na 2 dagen. Alleen, als je nauwkeurig gaat lezen en je haalt het verband er ook bij, dan blijkt het te gaan om de opstanding niet van 1 iemand, maar van een heel volk. Namelijk Israël. Israël, zegt de profeet, die zal na 2 dagen herleven en op de derde dag opstaan en dan zal de Heere naar hen toekomen, genezend en bevrijdend. Maar nogmaals, Hosea spreekt daar niet specifiek over de opstanding van Christus, maar die heeft het over de opstanding van Israël op de derde dag. Dus, de vraag is nog onbeantwoord. Waar zegt de schrift dat Christus op de derde dag zou worden opgewekt? Nou, we moeten vaststellen dat dat nergens zo staat in de schriften. Maar let op de tekst. Paulus zegt ook niet dat Christus op de derde dag is opgewekt en dat het daar en daar staat en dat je het daar en daar kunt vinden op die bladzijde, bij die psalm en bij die profeet. Nee, hij zegt Christus is opgewekt op de derde dag in overeenstemming met de schriften. Hij bedoelt in lijn met de schriften. Met andere woorden, zo mag je het verwachten. Paulus bedoelt met dat zinnetje, je ontdekt als je de schriften gaat lezen een patroon als het gaat over de opstanding op de derde dag die je ook op Christus mag betrekken. Nou, de eerste keer dat er in de schriften wordt gesproken over de derde dag, dat is in het scheppingsverhaal. En jongens en meisjes, God die doet op die derde scheppingsdag 2 dingen. Om te beginnen roept hij vanuit dat water het land tevoorschijn. Moet je eens voorstellen. De hele wereld onder water en dan komt vanuit dat water land omhoog. Ik moest even denken aan de Waddenzee. Op gezette tijden valt die deels droog, hè? Dan zie je de zandplaten verschijnen en dan zie je het water wegvloeien. Zo ongeveer. Nou lees je wel vaker in de schrift dat er iets uit het water omhoog komt. Je leest dat bijvoorbeeld als Jezus wordt gedoopt door Johannes. Dan gaat hij eerst kopje onder en daarna dan komt hij uit dat water omhoog. En ik heb begrepen, water in de Bijbel, dat staat heel vaak symbool voor de dood en voor het graf. Als er iets opkomt vanuit de dood en vanuit het graf, dan is dat per definitie een beeld van de opstanding. Dus dat omhoog komen uit het water, dat is zeg maar synoniem met opstaan uit de dood. Stapje verder, want wat deed God nog meer op die derde scheppingsdag? Nou, op diezelfde dag en op datzelfde land is er voor het eerst sprake van leven dat zichtbaar verschijnt. En jongens en meisjes, jullie weten het ook. God die schept leven in de vorm van planten en bomen en grassen en struiken. Je zou kunnen zeggen, op die derde dag verschijnt er leven vanuit die dode aarde. En dat leven dat God schept, dat is vol voedsel, vol vruchtbaarheid, vol vitaliteit en het heeft ook nog eens een toekomst waar het einde van zoek is. Dus op die derde dag heeft God zeg maar alles geschapen wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Grond onder de voeten, zodat je kunt staan. Grond onder de voeten, zodat je niet dag in dag uit hoeft te zwemmen. En dan nog eens wat, hij heeft voedsel gegeven, vruchtbaarheid en vitaliteit, zodat je van honger niet hoeft om te komen. Dus wat is nou de boodschap om te beginnen van die derde scheppingsdag? Dat wij vanmorgen een God vereren, dat wij een God dienen die voor het leven gaat. Je zou kunnen zeggen, de eerste bladzijde van de Bijbel, daar spat zeg maar het leven vanaf. Wij hebben een God die voor het leven gaat en die ook aan het leven vasthoudt. Datgene wat je hebt meegemaakt aan leed en lijden. Datgene wat je nu meemaakt aan leed en lijden, dat heeft de Heere nooit gewild. Wij hebben een God die wil leven en geen dood. Die wil vrolijkheid en geen verdriet. Die wil gaafheid en geen gebrokenheid. Hij laat vanuit die derde scheppingsdag horen: ik ben Heer en Meester over hemel, zee en aarde. Ik ben die God die paal en perk stelt aan al dat water, zodat jij mensje niet hoeft te verdrinken. Kortom, die derde dag, dat is in de Bijbel altijd de dag van het leven, waarop God twee dingen heeft gedaan. En dan kun je misschien begrijpen dat die dag van het leven voor menige Jood ook een dag is om dan ook te gaan trouwen. Nou ga ik weer een stapje verder met u. Als je nou op dit punt van die derde dag, die dag van het leven, de schrift overziet, dan kun je op zijn minst één conclusie trekken, dat het volk van Israël het volk is van de derde dag, en dat het ook leeft van de derde dag. En waarom zeg ik dat? Nou, er is geen volk ter wereld dat zo vaak met de dood bedreigd is als dat volk. Denk maar even aan Egypte. Het is daar toch 430 jaar benauwd en bedreigd en gemarteld en gemangeld en ook wel gedood. Maar dan na 430 jaar, die machtige uittocht die dat volk beleeft als een opstanding vanuit de dood. Dat ze vanuit die nacht die toen daar was, zijn uitgeleid en gebracht naar de woestijn. stapje verder. Dan is er sprake van een doortocht. Maar we weten toch, die is toch omringd met druk en dreiging en ook toch met dood. Zie, ze staan in gedachten voor de Rode Zee, beeld voor de dood. En zie je dan wat God doet, dat hij dwars door de dood heen, waar niemand dat nog bedenken kon, een pad en leven heeft gemaakt waar ze met z'n allen doorheen getrokken zijn. En dat ze dat opnieuw hebben beleefd als een opstanding vanuit de dood. En dat ze bij wijze van spreken op de oever hebben gezongen, Psalm 118, wij zullen niet sterven, maar we zullen leven. En dan zet ik weer een stapje. Dan denk ik aan de intocht. Dat ze terechtkomen in het land wat God ze heeft beloofd, dat vloeit van melk en van honing. Hoe is dat verder gegaan met dat volk dat zoveel van haar God heeft gekregen? Nou ja, u kent de geschiedenis, hè? Het is toch uiteindelijk een geschiedenis dat ze zonde op zonde stapelen en dat ze schuld met schuld vermeerderen. Hoe vaak heeft God niet richters gestuurd om ze tot de orde te roepen? Hoe vaak zijn er niet profeten opgestaan die dat volk hebben gewaarschuwd? Keer nou in, keer nou om, keer nou terug en kom nou thuis bij je God, bij je bevrijder. En in Hosea 6, wij lazen dat, was het weer eens een keer raak om zo te zeggen. En dat God met eerbied gesproken er ook zeg maar klaar mee was en dat ze ook het oordeel in moesten gaan, dat ze echt ook zijn gestraft. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de profeet, de Heere die zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal die ons laten opstaan. Om voor zijn aangezicht dat genezend en bevrijdend is te leven. Maar God heeft hen eerst wel laten ondergaan, hoor. Van hen uit bekeken was het over en uit. En daarna heeft hij ze pas laten opstaan. God die heeft het zeg maar heel ver laten komen. Hij heeft ingegrepen toen het vanuit hen bekeken niet meer kon. En dat was de 3e dag. Dan denk ik nog even aan Jona. Verhaal kennen we ook, hè? Hij moest naar het westen om het leven te preken. Hij ging naar het oosten, het water op, beeld van de dood. Op een schip terechtgekomen, in de storm, overboord gekieperd, opgeslokt door die vis. Vanuit Jona bekeken, einde verhaal. Mijn leven eindigt in de dood. Maar dan, op die 3e dag, wordt hij uitgespuugd op het strand. Krijgt hij het leven terug om het leven in 3 dagen te verkondigen in Nineveh. Nou zet ik weer een stapje. Hebben zo met elkaar een poosje zitten luisteren naar een en ander uit de Heilige Schrift rondom dit thema en rondom Israël. Ik kan ook vanmorgen zeggen dat die geschiedenis van Israël ook onze geschiedenis is. Wij zijn namelijk als christelijke gemeente nauw aan Israël verbonden, begrijp ik van Paulus vanuit 1 Korinthe 10. En onze geschiedenis, laten we maar eerlijk zijn, dat is uiteindelijk ook 1 doffe ellende van zonde en schuld, van ongeloof en ontrouw en oppervlakkigheid, van dood, van verderf, van onrecht, van oorlog, van naar boven likken en naar beneden trappen. En Paulus in 1 Korinthe 11, daarom las ik door tot en met vers 11, die laat zich in dat opzicht ook nergens op voorstaan. Hij zegt het ook gewoon onomwonden. Ik ben de minste van alle apostelen. Ik heb bloed aan mijn handen, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ik dacht, ik was de man, hè, die Saulus van Tarsen. Maar wat blijkt, ik ben de grootste van de zondaren. Nou zou ik je eens willen vragen, herken je dat ook net als Paulus? Dat je zegt, nou, nu je dit aanraadt, ga ik vanmorgen ook maar naast Paulus zitten en geef ik hem een hand. Want ik ben precies eender uiteindelijk. Ik kreeg op die derde scheppingsdag grond onder mijn voeten geschoven. Maar wat heb ik gedaan? Ik ben weer in het water gesprongen. Ik kreeg van mijn schepper voedsel, vruchtbaarheid, vitaliteit, toekomst, waar het einde van zoek was, om er samen met vele anderen van te leven. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb de boom die God heeft geplant op de derde scheppingsdag, die heb ik omgezaagd. En daar heb ik twee planken uitgezaagd. En daar heb ik een kruis van gemaakt. En daar heb ik de levende aan vastgenageld. Ik kreeg het leven, maar ik koos voor de dood. Ik kreeg de woorden van het leven vergelijkbaar met lampen, maar ik heb ze één voor één uitgedaan. Ik heb uiteindelijk zonde op zonde gestapeld en schuld met schuld vermeerderd. Ik heb de naam van de Heilige ontheiligd. Ik wist met zijn dag en dienst geen raad. Ik heb gestolen, bedrogen en gelogen. Ik heb een hart dat anderen misdelen kan en miskennen. Ik heb voeten om anderen te vernederen en te vertrappen. Ik heb handen om anderen te kleineren en kapot te maken. En het zou met mij zo doorgaan, ware het niet dat ik een God heb die dat drama heeft doorkruist. Want de derde dag, die brak aan. Ongedacht en onverwacht. De dag van het leven. Maar het is niet vanzelf gegaan, hoor. Want er ging wel een eerste en een tweede aan vooraf, hè. De eerste dag, dat was de Goede Vrijdag. En de tweede dag, dat was de Stille Zaterdag. De eerste dag, dat was de dag van Jezus dood. En de tweede dag, dat was de dag van Jezus begrafenis. Inderdaad, ik vier dankzij hem de derde dag van het leven. Maar er gingen wel twee andere dagen aan vooraf. Pasen is groot, maar het is geen feest dat op zichzelf staat. Want weet je, het gaat over opstaan. Waaruit? Uit dood en graf. En nou worden wij deze dagen met z'n allen teruggebracht naar de essentie waar we het allemaal voor moeten hebben en waar het ons voor ons allemaal persoonlijk op aankomt. Laat ik het eens een keer zo zeggen. En ik zeg het niet om te chockeren, maar wel om het helder te houden. Jezus, hij is doodgegaan aan mijn zonden, hè? En dat mogen we echt wel tegen elkaar zeggen. Zonden zijn dus geen kleinigheden. Zonden die leiden tot de dood. En de dood staat tegenover het leven. Jezus, hij is het graf ingegaan. Lag achter die dikke steen en in een donker graf. In het rijk geweest van de dood met zijn bedreiging en met zijn benauwdheid. Maar op de derde dag is hij opgestaan vanuit die dood en vanuit dat graf wat wij hebben veroorzaakt. En daarom komen wij gelukkig nog steeds van week tot week op de eerste dag van de week samen om het grootste van die derde dag te vieren. Om het te gedenken. Om het te horen. Om het te gehoorzamen. Wat geschreven staat. Dat wij een God hebben, genadig en barmhartig, die de dood en de doem en de duivel, alle machten en krachten waar je niet tegenop kunt roeien, dat hij die de das om heeft gedaan en dat hij die de baas is geworden. Gods macht die bleek, Gods kracht werd zichtbaar. Hoe het kon? Paulus zegt, let erop, het stond geschreven. En het is gecommuniceerd aan een hele kleine kring. En toch, vanmorgen in Noordwijk, horen wij ervan. Hij zou sterven en begraven worden. Maar hij zou opstaan vanuit de doden. Om Christus wil, word je grond onder de voeten geschoven. Om Christus wil ontvang je voedsel, vitaliteit en vruchtbaarheid. Om Christus wil deel je in het leven van de derde dag. En nou heeft de Heere maar één vraag aan u en aan jou en aan mij ook. Vanmorgen recht toe recht aan. Geloof je zoals het geschreven staat? Vervoeg je je wel eens heel bewust in een kleine kring van mensen die door dit evangelie zijn aangesproken en aangeraakt en die vandaag getuigen dat dit waar is? Ben je zo wel eens in een sterfkamer geweest of bij iemand die er zwaar doorheen zat en die toch getuigde, dit is de waarheid. Er is geen alternatief. Het zou kunnen zijn, ja, het is wel mooi dat dit geschreven staat, maar is Pasen niet een beetje te vroeg? Want dat eindeloze verhaal van Midden-Oosten, dat maar een wild oosten blijft. En dan weer gif, en dan weer oorlog, en dan weer een machthebber met een grote mond. En dan mijn eigen kleine leven, waar het vast is gelopen en wat helemaal niet wil, al jaar en dag. Ja. Wat moet ik nou vanmorgen tegen je zeggen, als het vast zit en als het helemaal niet wil? Moet ik nou vanmorgen tegen je zeggen dat het allemaal wel meevalt? Moet ik nou vanmorgen tegen je zeggen, nou zet nou eens voor 2 dagen een wat vrolijker gezicht? Moet ik nou tegen je zeggen, kijk nou ook nog eens even wat je allemaal hebt? Als ik dat tegen je zou zeggen, ik zou je miskennen in je bestaan en zou ook echt nergens op slaan. Dat biedt je geen troost en het helpt je geen stap verder. weet je wat ik vanmorgen wel mag zeggen? Dat biedt namelijk echte troost. Wat Paulus schrijft over de essentie van ons geloof. Dat Christus is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Schrijf dat maar eens op. Als je thuis komt in het jaar 33. Toen je nog van geen kwaad, nog goed wist. Toen is Christus opgestaan uit mijn dood. Uit mijn graf. Uit mijn zonden en schulden. Uit mijn verlorenheid. Uit mijn wanhoop. Uit mijn woede. Uit mijn bitterheid. Uit mijn boosheid. Waar ik keihard opliep tegen mijn grens. Mijn nulpunt, dat was nou zijn beginpunt. En hij had mij vastgegrepen. Ik was met hem aan het kruis, dag 1. Ik lag met hem in het graf, dag 2. En ik stond met hem op, dag 3. Maar ik was uitgepraat. Waar ik niks meer bedenken kan, daar is onze God nog lang niet uitgesproken en uitgedacht. God heeft iets gedaan wat wij met elkaar niet konden bedenken. En dat mag ik nou doorgeven, dat mag ik nou aanreiken en ik mag erbij vragen, durf je het zo te ontvangen? En mee te nemen dat die boodschap ook voor u is en voor jou. Als dat zo is, dan mag je ook zeggen, ik zie er in mijn eigen leven nog niet zo bar veel van. Maar het begin is er, omwille van hem die boven en binnen is en mij daar in zijn voorbeden vasthoudt. Hoe het kon en hoe het kan, het staat geschreven, zwart op wit. Nog 1 ding, dat is zeg maar mijn tenslotte. Kan zijn dat je nog in het water zwemt voor je gevoel. Kan zijn dat je nog geen grond onder je voeten hebt. Kan zijn dat je hier heel gelukkig zit te wezen, of misschien helemaal niet, en dat je toch denkt van ja, hoe moet het met mij verder? Ga dan niet de kerk uit door hem nog 1 keer erop aan te zien, die het ook vanmorgen tegen je zegt, ik ben de opstanding en het leven, om voor u de opstanding en het leven te zijn. Laat je zegenen met dag 1, dag 2 en dag 3. En weet je, wat God nou heeft gedaan op die derde scheppingsdag. Wat God heeft gedaan in het jaar 33 op die paasmorgen. Dat zal hij in de eindtijd nog 1 keer doen. U weet het. We leven met elkaar in de eindtijd, in het laatst van de dagen, kun je nalezen in het Pinkster-evangelie. En u weet het ook, naarmate die tijd verstrijkt, wordt het in figuurlijk opzicht ook steeds donkerder om ons heen. Goed en kwaad, dat vermengt zich, zeg maar. Het wordt steeds verwarrender, steeds meer verleiding, ook steeds meer verslapping. Het beest uit de zee die weet, ik heb nog maar weinig tijd, ik moet mijn slag zien te slaan. Ook in Nederland, ook in de kerk van Nederland. Maar hoor het, God die zal nog 1 keer doen wat hij deed op de derde scheppingsdag en wat hij op de paasmorgen heeft gedaan. Dan zal hij al zijn kinderen laten opstaan. Dat zal die doen op de laatste dag. Dat zal die doen voor de laatste keer. En weet je wat de troost is van de eindtijd? Figuurlijk gesproken duurt die maar 2 dagen. Maar op die 3e dag zal God nog 1 keer opstaan en al zijn kinderen tot zich roepen. Als je van dat geheim leeft en het van dat wonder hebben moet, trek je daar dan vanmorgen aan op, die je aankijkt en die je aanspreekt. Je leven, figuurlijk gesproken, duurt maar 2 dagen. Maar op de 3e dag, dan zal hij je naam noemen en zeggen: sta op uit het graf en leef tot in alle eeuwigheid. Gemeente, dit is geen sprookje. Dit staat geschreven. Hoor het, ontvang het, sluit het in je hart en neem het mee. Om Jezus wil. Amen. Psalm 116 gaan we zingen met elkaar, vers 5 en vers 10. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijds gewricht, en 10, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. 5 en 10 van 116. Zullen we samen danken en bidden. Heere, u hebt uw volk altijd vergaderd rondom de schriften. Vandaag doet u niet anders met ons als gemeente. U roept ons samen rondom de schriften. U geeft ons niet over aan een gesloten wereldbeeld of aan natuurwetten. Maar u geeft ons over aan de schriften die vaste grond zijn onder onze voeten. Dat over ons leven wordt uitgesproken, wat ons wordt aangereikt en dat we geloven door de kracht van uw Heilige Geest, dat we het ook persoonlijk eens en te meer mogen toe-eigenen. Dat u ons zo zegent met dag 1, 2 en 3. En dat we ook gisteren morgen heel duidelijk hebben mogen zien dat u doorgaat, ook in onze eigen gemeente, met uw eigen werk. Dat dat ook vlees en bloed wordt. De essentie van het geloof, van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, in mensen van vlees en bloed, die daarvan getuigen. En dat u ook een broeder hebt gegeven in onze gemeente, onze dominee, die daar keer op keer van mag getuigen. Zeggen wat er staat, om het zo te overhandigen en met hem vele anderen. En vele ambtsbroeders, ook hier, die u mogen vertegenwoordigen, Heer Jezus Christus bij de mensen. We zeggen het tegen u, we hebben ook geen alternatief. Hoewel ons leven er vaak paasloos kan uitzien, laat het ons geloven. Het begin is er door Jezus Christus. Geef ons zo met elkaar nog een goede en gezegende dag. Of we hier nou zitten in ons eentje, of gekomen als gezin, u weet wat we nodig hebben. Laat u zich niet onbetuigd. Zegen wat goed was deze morgen. Vergeef wat zondig was. Verheerlijk uw naam. Door Christus, hoog beloofd in eeuwigheid. Amen. Psalm 118, vers 7 en 8 tot slot. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Het achtste Gods rechterhand is hoog verheven. Gaat u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Amen.